Ik heb nog enige schriftplaatsen ter aanvulling van waar we mee bezig waren. Namelijk, dat is in de eerste plaats Johannes 5. Johannes hoofdstuk 5, vers 39. Johannes 5, vers 39. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Waaruit volgt dat hij die spreekt, de Heer Jezus, dus dat eeuwige leven is. Maar dat wisten we al. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelve eeuwig leven te hebben. En die zijn het, hadden kunnen zijn, want die zijn het, die van mij getuigen. Later schrijft Johannes, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is precies hetzelfde. De schriften getuigen van hem en daarmee van eeuwig leven. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Ook daaruit volgt dat hij het leven is. Dat zijn metaforen, maar die zijn nou eenmaal bij Johannes onvermijdelijk. Een soort beeldspraak. Dus, het onderzoek de schriften heeft dus tot doel, of althans als gevolg, dat men de Heer Jezus Christus leert kennen. Over hem spreken zij. Wij zouden de Heer Jezus niet kennen als het niet was uit de Bijbel. Want tot mijn vermaak, zeg ik wel eens, komen wij Jezus van Nazareth alleen tegen in de Bijbel. Men heeft naastig gezocht naar of er niet andere geschriften zijn buiten de Bijbel waarin hij genoemd wordt of waarover hem gesproken wordt. En met veel moeite vindt men nog een uitspraak ergens bij Flavius Josephus. Die zou wel eens over de Heer Jezus kunnen gaan. Maar hij wordt niet genoemd. En daar gaat het maar om. Al wat wij weten over de Heer Jezus weten wij uitsluitend uit de Bijbel. Ik denk dat God daar zelf voor gezorgd heeft. Dat hij niet vermeld wordt in enig ander geschrift dat overgebleven is. Bij nader inzien, daar moeten we straks even over hebben. Er zijn natuurlijk boeken, geschriften in omloop die geacht worden ook van hoge ouderdom te zijn waarin de Heer Jezus vermeld wordt. Zoals de, hoe heet die dingen ook alweer, die geschriften die Pilatus geschreven zou hebben enzovoorts. Af en toe duikt dat weer op en komt er weer iemand bij me van kijk nou eens wat ik gevonden heb. En dan zeg ik ja, iemand heeft het achteraf in elkaar gestoken. Een verslag van Pilatus aan keizer Tiberius of zoiets. Over wat er nou weer in Jeruzalem was voorgevallen in verband met ene Jezus van Nazareth enzovoorts. Maar dat zijn allemaal vervalsingen. Dat wil zeggen, dat heeft iemand uit zijn duim gezogen. Ik weet niet met welk doel, waarschijnlijk ter wille van de commercie. Dat lijkt me een goed doel, over het algemeen. Ja, of om via bedrog alsnog de Bijbel een beetje aan te vullen, te versterken. Dat gebeurt ook, tot in onze dagen. We hebben ons ook ooit laten vertellen dat men had uitgevonden dat in de Olijfberg al een breuk zat. Zodat het al hard op weg was naar het scheuren van de Olijfberg enzovoorts. Dat soort wilde verhalen. En we hebben ons laten wijsmaken dat de onderzoekers van NASA in de 60e jaren, weet u wel, dat die hadden uitgevonden dat er ergens een dagzoek was in de geschiedenis. Belachelijk. Maar het is geslikt als zoete koek en overal in christelijke bladen gepubliceerd. Hebben ze uitgerekend wanneer die dag dan zoek was. En het komt precies overeen met Joshua. Want dan wist men kennelijk ook precies de datum van. Ik bedoel, allemaal van die belachelijke onzin. Welke vrolijke jongen dat heeft uitgedacht, weet ik niet. Maar het doet de zaak geen goed natuurlijk. Hè? Maar waar het over gaat is de schriften getuigen van de Heer Jezus. Al wat wij weten, weten wij uit de Bijbel. Toen zei een keer iemand tegen mij, al die Bijbelstudie, het gaat toch om de Heer? Nou, dan, sindsdien draag ik geen klompen meer. Nou. Goed. Ja. is misschien nog bruikbaar, Bos. Maar goed. Dat is Johannes 5, vers 39, dan ook nog maar even openbaar in 19, vers 10. Openbaring 19, vers 10, C. Het allerlaatste gedeelte van het vers. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ik doe mijn best om op toon voor te lezen. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Normaal zal je de zin andersom lezen. De geest der profetie is de getuigenis van Jezus. Maar om nadruk te leggen op getuigenis van Jezus staat het vooraan in de zin. Zo werkt zoiets. Dan hoef je die woorden niet vet te drukken of te onderstrepen of weet ik veel wat. Zo deed men het vroeger toen men nog iets van taal wist en met taal kon. En dus staat er, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Geest is in dit geval de wezenlijke inhoud van... Geest is altijd het inwendige, daarmee ook gewoonlijk het onzienlijke. Maar daarmee staat er de wezenlijke inhoud, het wezen, de geest, wezen. Het wezen van de profetie, de inhoud van de profetie is dat die getuigt van Jezus. Met andere woorden, de hele Bijbel spreekt eigenlijk over de Heer Jezus Christus. Dat hadden we elders natuurlijk ook al gelezen. Maar het is wel aardig, helemaal aan het eind van de Bijbel, dat opnieuw vast te stellen. Daar gaat de schrift, de Bijbel over. Hij spreekt ons over de Heer Jezus. Dat is ook bestemd voor degenen die wel geloven in God, maar niet in Jezus. Die wel denken dat er wat is of zo. Maar die Jezus, daar kan men niks mee dan. Dat is dus dwaas, want God getuigt alleen maar van Jezus. En de Heer Jezus is ook het onderwerp van de Bijbel. Dus je komt daar terecht. Hè? Als je in God gelooft, geloof je ook in de Heer Jezus. Maar dat was Johannes 14, vers 1 of zo. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Dus. Hè? En bij Johannes zou het zijn, als je in God gelooft, geloof je in zijn woord... En dat is Christus. Maar dan heb je de metafoor, maar het is precies wat ik net zei. Goed, daar laten we het even bij om even wat technische dingen vervolgens te bespreken. Even kijken. Ja, bij dit vak hoort natuurlijk ook altijd de kwestie van uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel? Die vind ik niet zo belangrijk. De Bijbel is één boek, hebben we net gezien. Dus uit hoeveel boeken het bestaat... waardoor het samengevoegd is, ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Waarom ik het toch aanhaal, is omdat altijd geroepen wordt, de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Ik heb van jongs af aan altijd gedacht, nou, zijn er dan misschien toch vier weg? En vele gelovigen liggen daar bij gelegenheid van wakker. Is de Bijbel wel compleet? Stadium dat men dacht dat er te veel boeken in de Bijbel stonden. Dat hebben we alweer achter ons gelaten, denk ik. Maar goed, is de Bijbel wel compleet? En tot in recente tijden draagt men steeds oude boeken aan. Die heeft men dan pas weer gevonden of zo, of 10 jaar geleden. Die hadden dan ook in de Bijbel gemoeten. Of die werpen dan ineens een heel ander licht op de Bijbel. Allemaal wat taal van mensen die er commercieel beter van moeten worden. Of die moeten promoveren of naam maken enzovoorts. Dat slaat allemaal nergens op. Maar goed, 66 boeken zegt men. Ik vind het wel aardig, want in werkelijkheid is het niet waar. In werkelijkheid zijn het er 70. Tot mijn genoegen kan ik u dat melden, want men kan niet tellen. Hè? Men telt gewoon even de index, dat is op bladzijde 1 of is het nog voor bladzijde 1? Hè? De boeken van de Bijbel, ik moet even kijken, er staat, heb ik hier een opzomming? Jawel. Nou, welke bladzijde het is? 5 en 6 in mijn Bijbel. Dan telt men die boeken die daar in de index... Ook een leuk woord in dat verband. Die daar in de inhoudsopgaven staan. In het register heet het. En men komt dan inderdaad tot 66. En daarmee is het verhaal dan af. Wel, dat is wel erg naïef en onwetenschappelijk. Het punt is namelijk dat het boek der psalmen bestaat uit 5 boeken der psalmen. Ik weet ook niet waarom, maar zo is het ons overgeleverd. Het zijn 5 boeken der psalmen. Dus er komen er 4 bij. En dan heb je er alsnog 70. En daarvan zeg ik altijd laconiek. Dan is er geen één weg. Als er 70 zijn, is er geen één weg. 70 zijn immers getallen waarmee het werk Gods wordt aangeduid in het algemeen in de Bijbel. Ik zou het verdacht gevonden hebben als het geen 70 boeken waren. Of 7 desnoods. Maar het zijn er 70. Alleen de psalmen worden onderverdeeld in 5 boeken, maar niettemin worden ze doorlopend, heet dat, genummerd. En meer heb ik daar ook feitelijk niet over te melden, want ik vind het ook helemaal niet belangrijk. Moet iemand weten hoe die boeken ingedeeld zijn? Psalm 1 tot en met 41. Psalm 1 tot en met 41, dat is boek 1. En dan 42 tot en met 72 is boek 2. Dan 73 tot en met 89 is boek 3. ...90 tot en met 106 is boek 4. En 107 tot en met 150 is boek 5. Maar niemand houdt er ooit enige rekening mee. Ik weet ook niet hoe die verdeling ontstaan is, want het is zeker niet op schrijver of op datum verdeeld. De enige wat er in het algemeen over gemeld wordt, is dat deze 5 boeken der psalmen zouden overeenkomen enigerwijze met de 5 boeken van Mozes. Met de Torah. Nou ligt het voor de hand om dat na te kijken of dat zo is. Als 5 boeken zijn, we kennen nog 5 boeken. De Pentateuch, 5 boeken. De 5 boeken van Mozes, komen ze met elkaar overeen en het schijnt dat ze met elkaar overeenkomen. Meer zeg ik daar liever ook niet van. Want ja, ik kan wel zeggen waarin ze dan met elkaar overeenkomen. Maar als ik moeite zou doen, geloof ik zeer zeker dat ik ook met gemak zou uit kunnen leggen waarom ze niet met elkaar overeenkomen. Dus hè, op grond van andere punten. Dus dan zegt het zo weinig. De vraag is, kun je dat kloppend krijgen? En dan zeg ik, met een beetje goede wil moet dat lukken. Je moet toch een boek Genesis zodanig kunnen samenvatten dat het qua strekking overeenkomt met 41 psalmen. Psalm 1 tot en met 41. Het staat genoeg in om aanknopingspunten te vinden. Daarmee zeg ik niet dat het dus niet waar is. Ik geef het alleen door voor zoals men dat doorgeeft. Dat zal dan wel zo wezen. Maar of het zo is dat men de psalmen heeft ingedeeld in 5 boeken, omdat ze zo overduidelijk overeenkomen met de 5 boeken van Mozes, ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus zeg ik dat ook maar niet. Zie? Ik heb altijd het idee dat dat wat gekunsteld is. Maar waarom het dan 5 boeken zijn, weet ik niet. In mij maakt het ook niet uit. Ik vind het een mooie verkapte manier om toch aan te geven, kijk, de Bijbel is 70 boeken, klopt precies. Dat hebben de Joden niet gedaan, want die rekenden alleen het Oude Testament. Dat waren bij hun 39 boeken, als ik me goed herinner. Want die tellingen, dat is ook wat raar. Men voegt boeken samen enzovoorts. En dan is die telling weer anders. Wij kennen hem 24, geloof ik. Als ik me goed herinner. Of was het bij de Joden zo? Daar weet ik dus niks van en dat heb ik ook niet opgeschreven, want het maakt mij verder niet uit. Wat ik wel zou willen vermelden, zou moeten vermelden, is dat de volgorde van de Oud-Testamentische Bijbelboeken anders is in de Tenach, dat wil zeggen in het Hebreeuwse Oude Testament, dan bij ons. Ze hebben een andere reeks, het een en ander anders ingedeeld. En daarmee zijn we terecht bij de vraag naar de kanon. De kanon. Ja. Want zo noemt men dat met een C. Dat is heel gemakkelijk. Kanon heet dat. De kanon van de Bijbel. Daar bedoelt men de gezamenlijke boeken van de Bijbel mee. En een boek in de Bijbel maakt deel uit van de kanon. En men vraagt zich af, Luther bijvoorbeeld vroeg zich af of Jacobus wel behoort tot de kanon enzovoort van de Bijbel. He? En Esther niet te vergeten. Maar goed, over dat soort vraagstukken hebben wij het niet. Maar het woord kanon, dat is makkelijk, dat is het Engelse woord cane. En cane is een rietje. Cane. Een rietstok, een rietstaf en daarmee een maatstaf. Kortom, dat woord kanon betekent gewoon maat. En als iets kanoniek is, als een boek kanoniek is en dus tot de kanon behoort, dan wil zeggen dat dat boek maatgevend is. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. Een rietstaf, weet je wel, als in Openbaring, wat was het, 11. Mij werd een rietstok gegeven en toen moest hij gaan meten. Dus het woord is riet, maar de betekenis is een meetlat eigenlijk. Men heeft uit de term kanon en kanoniek de verkeerde conclusie getrokken. Namelijk alsof het ging om de vraag of een Bijbelboek wel beantwoordde aan de meetlat en dus aan de norm, zodat het boek kanoniek is. En als het niet beantwoordt aan de kane, dan wel aan de kanon, dan hoort het niet bij de kanon en is het dus niet kanoniek. Enzovoort. Dat is een misverstand. Dat is hoe het later ontstaan is. Het is echt een hardnekkig misverstand. Daarom ga ik er ook op in. Het idee is namelijk dat als een boek kanoniek is, dan is het niet maatnemend, dan beantwoordt het aan de maat, dan heeft men de dingen omgedraaid. En dat is wat men met die hele kwestie gedaan heeft. Men heeft hem omgekeerd. Daar waarschuw ik u voor. Hè. Al wat je erover nakijkt, ze hebben het meestal omgekeerd. Het idee is niet dat wij een maatlat hebben, of wie anders dan ook, en wij controleren of een boek aan de maat beantwoord en dus in de Bijbel hoort. Het is andersom. Een boek is kanoniek omdat het de maat is. Of in wat eenvoudiger Nederlands, een boek is kanoniek omdat het maatgevend is. Het is onze maat, namelijk de maat waarmee wij gemeten worden. Wij meten niet het boek meet ons. Dat is de betekenis van de term, de echte. Is het boek kanoniek? In gewoon Nederlands is het boek maatgevend. Daarna komen we bij de bekende vraag, wie heeft die kanon, want zo noemt men het dan, dan samengesteld? Wie heeft die Bijbel samengesteld? En op welke gronden heeft men een boek in de Bijbel opgenomen, dan wel eruit gelaten? Het antwoord is, daar is geen antwoord op te geven, want het is nooit gebeurd. Niet echt. Nee, ik bedoel, er is ooit wel iemand geweest die gedacht heeft, nou, ik kan al die boeken, als ik voldoende kleine letter neem en voldoende dun papier, kan ik ze net bij elkaar in één band krijgen. Zo van, wat nemen we erin op? En anderen hebben gedacht, nou, dit wordt me toch te dik, of het papier wordt te dun, of zulk dun papier hebben we niet. Dus we splitsen het boek logischerwijze in oude oud-testamentische boeken en de latere nieuw-testamentische boeken heb je twee delen. En sommigen zeggen, nou, het oude testament, geef mij het nieuwe testament maar. Dus dan koop je alleen een los nieuw testamentje, want zo heet het dan. En dat is heel wat anders dan het fonkelnieuwe testament. Met dank aan een dichter voor de uitdrukking uit 35 jaar geleden of zo. Maar zo gaat dat. Dan heb je ook nog boeken waar alleen de psalmen in staan. Of alleen het Nieuwe Testament en de psalmen. Je hebt trouwens ook nog alleen het Johannesevangelie bij voorkeur. En dat soort dingen meer. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het niet over wie dat geregeld heeft dat het samen in een letterlijk boek werd opgenomen. We hebben het over de vraag wie bepaald heeft dat boek behoren tot de kanon. Tot de Bijbel en tot het gezaghebbende woord van God. Het antwoord is, niemand heeft dat ooit gedaan. Dat is domweg nooit gebeurd. Het punt is gewoon dat bepaalde boeken van oudsher altijd erkend werden als gezaghebbend. Men is er zo mee omgegaan, heeft het zo beschouwd en dat was het dan. En andere boeken heeft men van begin af aan niet beschouwd als gezaghebbend en dat was het dan. Die hele kwestie heeft nooit één rol gespeeld. Heb je dat nog? Beschouwt men een boek als maatgevend, dan behoort het tot de Bijbel. beschouw men als niet maatgevend, hoort het niet bij de Bijbel. En dat is een traditie die van begin af aan geweest is. Dat wil zeggen, in het christendom en dus sinds de opstanding van Christus en sinds het schrijven van het Nieuwe Testament. En meer valt daar niet over te zeggen. Niemand heeft dat ooit geregeld, niemand heeft dat ooit bepaald. Zie? En het idee dat bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Bijbel, hoe die maar heten mag, dat daarin meer boeken staan dan in onze protestantse Bijbels, wil helemaal niet zeggen dat die boeken die daarin ook zijn opgenomen beschouwd worden als maatgevend of als kanoniek. Dat zijn ze niet en ze worden ook niet zo beschouwd, maar ze zijn wel in dezelfde band opgenomen. Dat noemt men dan de deuterokanonieke boeken of eventueel de apocryfe boeken, want over die termen kan men het ook niet erg eens worden. Het is maar wat je afspreekt eronder te verstaan. Maar wat eronder verstaan wordt, is dat het boeken zijn die op een of andere wijze verband houden met de Bijbel, dan wel met het oude Jodendom en bijzonder dus het religieuze aspect daarvan. Maar ze worden niet beschouwd als 100% geïnspireerd. Ik moet in de verleden tijd praten. Zij werden niet beschouwd als 100% geïnspireerd. Het onderscheid bestaat dus eigenlijk in onze moderne tijd niet meer. Want in onze moderne tijd beschouwt nauwelijks iemand heel de Bijbel als 100% geïnspireerd en als maatgevend. Dus het is een discussie die in onze dagen niet eens meer te voeren valt. Heb je dat nog? In ieder geval, de protestanten in de tijd hebben bedacht dat bepaalde boeken die tot dan toe in de Rooms-Katholieke, van de Rooms-Katholieke Bijbel deel uitmaken, dat die niet van God geïnspireerd waren. Dat vonden de Rooms-Katholieken trouwens zelf in het algemeen ook. Het was tweede keus. Absoluut. En dus hebben de protestanten ze uit het boek, uit het gebonden boek gelaten. Maar ik vestig uw aandacht op dat die zogenaamde apocryfen, dan wel deuterokanoniek en hoe ze maar heten mogen, dat die boeken die men toen heeft weggelaten wel degelijk door de Statenvertalers in 16 zoveel nog vertaald zijn geworden. Dus ik heb een exemplaar in de kast staan van de apocryfe boeken in de Statenvertaling. Omdat men ze toch wel nuttig achtte. Niet omdat het Gods woord is, maar het is toch redelijk nuttig. En als men daarnaast nog een boek zou hebben wat een beetje in de buurt komt, zou dat zijn de verzamelde werken van Flavius Josephus. Omdat hij tot tweemaal toe een uitgebreide beschrijving geeft van de geschiedenis van het Joodse volk. Min of meer, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, hij heeft twee belangrijke werken geschreven, maar beide in weet ik hoeveel delen, Joodse oudheden en Joodse oorlogen, maar daarin vind je de hele Bijbelse geschiedenis ook nog een keer verteld. Op basis van wat de man wist, niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit andere bronnen die toen nog bestonden, maar sindsdien niet meer. Want u weet dat rond het begin van onze jaartelling, ik bedoel eigenlijk dat toen het eenmaal het nieuwe verbond aanbrak en het licht uit de wereld verdween, omdat de wereld de duisternis liever had dan het licht, toen heeft de Heer het licht uitgedaan in de wereld, achter zich, om het maar eenvoudig te vertellen. En dat heeft tot gevolg gehad, of dat betekende in de praktijk, dat de verzamelde wijsheid van de wereld zo ongeveer in één klap, in ieder geval binnen zeer korte tijd, vernietigd is geworden. De beroemde branden van de beroemde drie grote bibliotheken ter wereld. Wat was het ook weer? Ik kan het niet onthouden. Alexandrië in Egypte, Constantinopel en Jeruzalem. De centra waar de menselijke wijsheid bewaard werd, zijn alle drie afgebrand. In betrekkelijk korte tijd na elkaar. En dus die wijsheid, dat had hier aangekondigd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. In het Oude Testament al, later aangehaald in 1 Korinthe 2 in elk geval. En in Johannes, maar daar heet het gewoon dat het licht uit de wereld verdwenen is. Maar dat is hetzelfde. En dus het enige wat we nog over hebben zijn die boeken van Flavius Josephus. En dat is dus in elk orthodox-christelijk gezin stond vroeger zo'n exemplaar, hè? Meestal ook met die tekeningen van Doré. Diezelfde, van diezelfde man die ook die tekeningen maakte voor de Statenvertalingen. Statenvertaling met die werken van Doré. Op elke rommelmarkt kun je wel zo'n ding vinden. Tegenwoordig? Nee, ja. Zo wijd verspreid is het geworden. Maar hetzelfde geldt voor de werken van Josephus. Nou, dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar er zijn nou eenmaal boeken die werden beschouwd als niet van Gods wegen geïnspireerd en niet behorend tot de Bijbel, hoewel ze in het verleden soms wel in een en dezelfde band waren opgenomen. Maar de discussie daarover is er nooit werkelijk geweest. Men heeft dat altijd geweten. Men heeft alleen belang gehecht aan dat bepaalde boeken ook voor ons ter inzage zijn in verband met de Bijbel. Niet in de laatste plaats die zogenaamd apocryfe boeken die de geschiedenis met name van het Joodse volk vermelden na Malachi en voor Matthäus, om het populair te zeggen. Want er zit pak een beet 400 jaar tussen. Nou ja, er zit pak een beet 400 jaar tussen dat Malachi schreef en dat Matthäus schreef. Alleen Matthäus schreef over dingen van meer dan 30 jaar daarvoor uiteraard. Hè? De geboorte van de Heer Jezus enzovoort, maar daar heb ik zo nog wel over. Maar het idee is dat er een gat zit tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En die zogenaamde apocryfe boeken die vullen dat gewoonlijk op. Al was het maar via de bekende boeken der Maccabeën. De Joodse opstanden enzovoorts. Maar ook die geschiedenissen worden uitgebreid vermeld door Flavius Josephus. Maar het idee van dat iemand gedacht heeft of uitgemaakt heeft, dit boek is kanoniek en dat niet, dat is er niet. Men heeft die boeken die wij voor kanoniek houden altijd beschouwd als maatgevend. En het is pas een moderne rationalisme dat alle oude vragen opnieuw stelt. Zo van, dat kunnen ze vroeger nooit goed gedaan hebben, laten wij het nogmaals overdoen. 2000 jaar na dato. En dat werkt dus helemaal niet. Het is trouwens een erg opzichtige vorm van hoogmoed als u het mij vraagt. En daar valt dus ook niet over te discussiëren. Ik heb er geen probleem mee om ook van Jacobus en Esther vast te stellen dat het voor 100% van Gods wegen geïnspireerd is. Dat anderen daar problemen mee hebben en dat niet zo zien. Ja, dat kan ik ook niet helpen. En als je mij vraagt naar mijn argumenten, zeg ik, omdat ik de Bijbel bestudeer als één geheel en in dat geheel past het perfect. En toen heb ik me echt in het verleden wel verdiept in die vraag, zouden er dan niet toch boeken zijn die er alsnog bij horen? Dus het eerste wat je pakt is die zogenaamde apocryfe boeken. Omdat die liggen er dichtst naast. En dan begin je in te lezen, dan weet je na twee bladzijden weet je dat het echt niet Gods woord is. En waarom? Ja, omdat het zo totaal anders van aard is. Dat weet je dan gewoon. Niet dat het slechte boeken zijn of dat het puur bedrog is. Soms wel trouwens. Maar niet noodzakelijk, maar je merkt gewoon, het is van andere aard, het is van veel menselijker aard, veel menselijke benadering, menselijke wijze van beschrijven, die je in de Bijbel niet vindt. Wat je in de Bijbel vindt is dat er geschiedenis geschreven wordt zonder enige vorm van ethiek erbij te bedrijven. Heb je dat wel eens gemerkt? Zonder commentaar, zonder hoe heet dat, een waardeoordeel te geven, worden de geschiedenissen vermeld. Dat is typisch van Gods wegen. Wij willen weten, wat zat erachter? Wat dacht hij toen hij dit deed? Enzovoort. Hè? Dat staat er allemaal niet bij. Meestal niet tenminste. Heel laconiek allemaal. Hè? Nou goed. Net zo laconiek als Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. Hè? Hoe? Wanneer? Waar? Hoezo? Dat staat er allemaal niet bij. Hè? Nou goed. En dat soort dingen vind je in die apocryfe boeken niet. Het zijn typisch menselijke verhalen, waar achtergronden gegeven worden en samenhangen. De Bijbel doet dat nooit. Moet je zelf maar zien uit te vissen. Soms maakt het ook helemaal niet uit. Heb je dat ook helemaal niet nodig? Je zit gewoon op een verkeerd spoor, enzovoort. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Zie? Waar ik wel wat over moet zeggen, is dat er natuurlijk naast de Bijbel uit de oudheid nog wel meer boeken zijn overgeleverd. En niet noodzakelijk religieuze boeken. Wat hebben we zo? Het wil me zo gauw niet te binnen schieten. Wat hebben wij? In Judas, de brief van Judas bedoel ik, het briefje van Judas, wordt melding gemaakt van wat Henoch geschreven zou hebben. Het boek van Henoch. Of zoiets. Henoch heeft geprofiteerd enzovoorts. Dan zoeken we dat op in Genesis, want daar kennen we Henoch van. En dan vind je niks over een profetie van Henoch. Dus is de vraag, ontbreekt er dan een boek in de Bijbel? En de ander zegt, ha, er ontbreekt een boek in de Bijbel. Waar is het? Hebben wij dat niet? Hé, hey. Een gat in de markt, in de Bijbel. Ja, een gat in de markt. Staat het er niet in, dan schrijven we erin. En naar eer en geweten, wat u vandaag te pakken kunt krijgen als het boek van Henoch, is zo geschreven. Het moet bestaan, het is er niet, dus schrijven wij erin. En that's it. Maar we hebben het niet. Of het er geweest is, dat is nog maar zeer de vraag. Ooit, van echte Henoch bedoel ik, waar Judas het over heeft. Want er zijn natuurlijk twee mogelijkheden. Of Henoch heeft wel degelijk iets schriftelijks nagelaten, maar dan zijn we het kwijt. Of hij heeft het niet eens schriftelijk nagelaten. Hij heeft mondeling geprofiteerd en iemand heeft dat ooit opgeschreven. Ergens. Maar dat zijn we dan inmiddels ook kwijt. Op een enkele uitzondering na. Want iets van die profetie van Henoch weten we wel. Zit u me aan te kijken? Dat heb ik toch net gezegd. Want dat staat in die brief van Judas. Zo werkt het. En daarmee uit. En als we er nog meer van hadden moeten weten, had God wel gezorgd dat het bewaard was gebleven. Maar meer hoeven we er blijkbaar niet van te weten. Daarna lezen wij het boek van Henoch. Onder het motto, verrekt interessant, maar gaat u verder. Ja. Dat is ook niet voor mij, maar vooruit. Het blijft je boeien en je leert er geen fluit van. En je komt er dingen in tegen, ik werd er wel eens door u op gewezen, dat er toch dingen in staan die toch wel redelijk met de Bijbel in overeenstemming zijn. Ja, maar dat is een sprookje van Klein Duimpje ook. Dat zeg ik u dan niet als u serieus met mij erover begint. Maar nou begin ik erover. Ik bedoel, wat zegt mij dat? Natuurlijk. En al die zevens die erin voorkomen. Ja, als je het een beetje deftig wil doen. Een boek maken wat in de Bijbel moet passen. Dan moet je wel een boek hebben met allerlei zevens erin. Hè? Ja, toch. Dan klinkt het wel betrouwbaarder en zo. Hè? En dan ga je het hebben over engelen in de hemel. Dan geven ze allemaal nog een naam ook. Wat moet wel in de behoefte voorzien. In de Bijbel hebben we maar weinig namen van engelen hoor. Als het er helemaal over gaat. Dus dan geven ze namen enzovoorts. Hè? En zo verder. Maar wat ik dus probeer te vertellen. We hebben een boek van Henoch. Maar dat is een bekende vervalsing. Van lang geleden. Daarom heeft het cultuur historische waarde. De geschiedenis van vervalsingen namelijk. Kun je dan bestuderen. Daar hoort hij dan in thuis. Evenals enkele schilders enzovoorts. Maar je kunt er verder niks mee. En als je je Bijbel kent en je leest dan die boeken. Dan merk je dat ook meteen. Goed, dat boek hebben we dus niet. Datzelfde geldt voor nog een paar boeken die in de Bijbel genoemd worden. Eén daarvan werd mij er net genoemd, dus die kan ik nou ook noemen. Het boek des oprechten.
Ja, het boek van Jazer.
Kijk, ik denk er komt vast wel iemand. Het boek van Jazer. Roept u maar, hebt u misschien nog ook een boek?
Jazer is een Engels.
Het heeft een Engelse achtergrond. Het is precies hetzelfde. Maar roept u maar.
Ik heb nog wel gelezen ook. Boek
Roei
van de
openbaring,
des levens.
Het boek des levens, ja, dat kan ook wel, ja. Nou goed, wij hebben ze niet. Voor zover de Bijbel melding maakt van boeken die wij niet hebben, hebben wij ze niet. En daar stellen de vragen over en dan kan ik alleen maar bevestigen wat u al dacht. We hebben het niet. Het is er niet meer. Zal er geweest zijn, zal wel wat ingestaan hebben. En voor zover er iets belangrijks in stond, wordt het dus ons in de Bijbel verteld. Is dit niet opgetekend in het boek van enzovoorts. Nou ja, dan zeggen we, ja, oh, daar stond het ook in. Nou, dat was het dan. Maar die bronnen zijn we kwijt. Nee, moeilijker is dat toch niet? Nog afgezien van dat ik geloof dat... kijk, maar ja, dat gaat me te veel tijd kosten eigenlijk, hè. om er uitgebreid op in te gaan. Maar men zegt dan, nou ja, al lezend in de Bijbel en vorderend in de Bijbel, blijkt de Bijbel de voortschrijdende openbaring van God te zijn. God, het is de zelfopenbaring van God, maar het is een met ontwikkeling erin. Het is dus een voortschrijdende openbaring. Dat zijn van die gemene woorden die men heeft uitgedacht, die eigenlijk niks betekenen, maar die men wel ergens voor nodig heeft. Want elk boek is per definitie voortschrijdend. Je moet ergens beginnen. En je moet steeds meer vertellen. Dus het is altijd een zich ontwikkelend verhaal, zal ik maar zeggen. Het is altijd voortschrijdend. Dus het is een vondst hoor, zegt de Bijbel, is de voortschrijdende Godsopenbaring. Nou. Maar de suggestie die erachter steekt, maar die ontgaat je als oprechte lezer, is dat die voortschrijdende godsopenbaring nog steeds verder voortschrijdt. En dat onze theologen van vandaag, waarvan ik er dan een ben, nee, dat ben ik niet letterlijk, maar degene die dan, dat dan naar voren brengt. Hè, wij leven nu zoveel jaren verder en die godsopenbaring is steeds verder voortgeschreden. En dat oude kun je nu wel vergeten, want in het licht van wat wij nu weten, betekent dat nauwelijks nog iets, hè? En Paulus wist niet beter. Nou ja, voor zijn dagen was het heel wat. Heeft zijn functie gehad, een werktuig gehad, maar in onze dagen kunt u bij ons terecht. Dat is dat verhaal van die voortschrijdende godsopenbaring. Natuurlijk zit een boek per definitie zo in elkaar. Zelfs als je het achterstevoren zou lezen. Nou ja, zou kunnen lezen. Nee, je zou toch Malachi of zullen we de post-exilische profeten vooraan zetten? Wat is dat? Haggai, Zacharia, Malachi zetten we vooraan. Nou, daar begrijp je dan weinig van. Maar van Genesis begrijp je ook weinig. In het geheel van de Bijbel. Volgende boek, volgende boek, volgende boek. En langzamerhand krijg je een idee. Het blijft wat het is, een voortschrijdende openbaring. Maar elk boek is dat, behalve een spoorboekje. Dat vroeger legendarisch was om zijn betrouwbaarheid. Maar goed, hè? Dat zei ze toch altijd? Zo betrouwbaar als spoorboekje. Dan kon je de klok op gelijk zetten en wij deden dat ook. Maar vooruit. Maar het punt is natuurlijk dat alleen voor de lezer dit een voortschrijdende openbaring is. Ik ben van mening persoonlijk dat de Heer veel meer geopenbaard heeft in het verleden dan aan ons zwart op wit is overgeleverd. En ik heb zelfs het idee, nadat de mens minder interesse had in het woord van God, na die maand heeft God het des te meer laten opschrijven. Heb je dat nog? Ik denk dat de Bijbel te meer noodzakelijk werd, naarmate de mens God vergat en naar hem niet wilde luisteren. En dan heb je het tegenovergestelde van een voortschrijdende openbaring, want dan is de algemene gedachte dat er steeds minder belangstelling voor was. Wanneer ga je een boek schrijven? Nou ja, om te promoveren of om geld te verdienen. Maar wanneer schrijf je een boek? Als je wilt dat iets wat je weet vastgelegd wordt, nog een paar jaar na je dood ook nog wellicht beschikbaar zal blijven. Hè? Dat begrijpt u toch? Dat is toch om dingen te conserveren? En ik denk dat zo in het bijzonder de Bijbel geschreven is, afgezien van het tegenovergestelde, namelijk dat God van tevoren vastlegt wat hij in de toekomst gaat doen, zodat als het in de toekomst gebeurt, men zeker weet dat God gesproken heeft. En zo staat het er ook. Zie?
Er staat ook letterlijk in Johannes, hè? Johannes 21, vers 25. Er zijn veel andere dingen die Jezus heeft, welke zelf bijzonder geschreven worden. Ik dacht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten.
Welk vers is dat?
Vers 23 van Johannes 21.
Johannes 21, vers 23.
Nee,
vers 25. Waar inderdaad vastgesteld wordt dat de Heer nog veel meer tekenen gedaan heeft, maar ook veel meer gesproken heeft dan hier in het verslag vermeld is. Met andere woorden, schrijven is... Schrappen, dat woord wilde ik horen, ja. Schrijven is schrappen. Dat is niet alleen een alliteratie, maar het is een heel klassieke waarheid. Schrijven is schrappen. Je moet bepalen wat je niet schrijft namelijk, wat je weglaat. Je moet een selectie maken. En dus schrijven is in de praktijk schrappen. En dat is met de Bijbel natuurlijk ook zo. De Heer heeft veel meer gedaan, de profeten hebben veel meer gesproken. Niet alles is vastgelegd zwart op wit... En wat zwart op wit is vastgelegd, daarvan kun je zeggen, dit is geschreven tot waarschuwing of tot lering van ons. Tamelijk vrij naar 1 Korinthe 10, waar dat staat. Daar staat, deze dingen alle zijn hun overkomen. Ons tot voorbeelden. En zijn geschreven, maar het zijn twee dingen. En zijn geschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Tenminste, zo stond het te vroegen. Ik heb hem nog niet gevonden. 1 Korinthe 10, vers 11, precies. Deze dingen alle zijn jullie overkomen. Dus is het gebeurd en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Niet alleen, ze zijn geschreven tot waarschuwing van ons, zodat het hoogst twijfelachtig is of het wel echt gebeurd is. Waarna men beargumenteert, het hoeft niet echt gebeurd te zijn, het verhaal gaat en dat is genoeg. Zo leert men dat toch tegenwoordig. Maar de Bijbel zegt, nee, het is hun overkomen, het is gebeurd. En het is daarna beschreven, als historisch betrouwbaar dus ook. Maar het is geschreven tot lering van ons. Daarmee is het ook hun overkomen, onder andere minstens, tot lering van ons. Zodat ze ook een functie daarin hadden. Maar dit is maar waar het om gaat. We hebben maar weinig uit de oudheid, is maar weinig bewaard gebleven. Simpelweg omdat het van Gods wegen vernietigd geworden is. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Zie? Maar wat wij over hebben, hebben wij over omdat het van oudsher als maatgevend, niet maatnemend, als maatgevend beschouwd werd, als woord van God namelijk. Zie? En dat is dus onze zogenaamde kanon. Daar ga ik even in op de... Oh, even kijken, hoe oud is die kanon? Sinds wanneer weten wij dat? Nou ja, onze geschriften zijn ook maar... het meeste is zoek geraakt en wat we over hebben, ja, dat is misschien ook maar toevallig. Maar de oudste lijst van Bijbelboeken, die is uit 366 ongeveer van onze jaartelling. Te vinden bij Athanasius. Was er daarvoor dan geen lijst? Nou, misschien wel, maar die hebben wij niet. Misschien ook niet, want waarom had men die nodig? Als iedereen dat weet, welke die boeken zijn. En ze erkent als maatgevend, waarom zou je een lijst samenstellen? We weten het toch. Zie? 366.
Bij wie?
Athanasius. Ja.
Toen was er gezegd dat de RK boeken achterhoudt over de data enzovoort.
Ja, wij weten ook niet alles. En data zijn ook niet, of jaartallen zijn voor ons niet van het allergrootste belang. Maar als je zegt, hoe oud is die traditie? Nou, in 366 bestond daar geen discussie over. Dat is het hele verhaal. Het is hooguit daarna gekomen in onze moderne tijd, waarin we alles ter discussie stellen. Omdat we de getuigen van vroeger niet vertrouwen. Omdat we denken dat we beter zijn. Omdat we hoogmoedig zijn. That's all. Toch? Nou goed. Maar even systematisch. Hè? Eerst even over het Oude Testament. Daar bestaat wat misverstand over. Niet alleen gaat het over welke boeken kanoniek zijn. Maar daarna is ook nog de vraag welke versie kanoniek is. Dat wil zeggen... Of de tekst van de Bijbelboeken die we hebben, of die wel correct is en niet verziekt onderweg, of die ons wel goed is overgeleverd. Daar zijn wat problemen over, maar ze worden over het algemeen ver en ver overschat. Dat wil zeggen, die schriftgedeelten die eventueel omstreden zijn, zijn er in de praktijk echt maar een paar. En in de praktijk maakt het geen verschil, of nauwelijks enig verschil, meestal helemaal niet. Of er nou het ene woord gestaan heeft of het andere woord, of die woorden nou wel instonden of niet, maakt in de praktijk dikwijls geen enkel verschil. Het zijn dingen die overdreven worden door mensen die de onbetrouwbaarheid van de Bijbel propageren. En die zeggen dan, er staat zo wel in, het is elke Bijbel anders en de manuscripten zijn hopeloos met elkaar in tegenspraak, zegt men dan. Daar heb ik de uitdrukking van. Hè? Hopeloos met elkaar in tegenspraak, vooral hopeloos. Zo van, wat je er ook aan doet, je kunt het toch niet oplossen. En in de toekomst kan men het ook niet, daarom is het hopeloos. Dwaasheid is dat. Maar even iets concreets erover dan. Het Hebreeuwse Oude Testament wordt over het algemeen geroemd. Men schijnt idee te hebben dat er in het Hebreeuwse Oude Testament helemaal geen verschillen waren tussen handschriften en dat soort dingen meer. Zo van de Joden waren zo zorgvuldig. Joden, dat is pas van late datum hoor, Joden. De Joden waren zo zorgvuldig met het schrijven van de Bijbel. Dan lees ik mijn Bijbel en zeg ik, de Joden waren helemaal niet zorgvuldig met de Bijbel. Ze moesten er namelijk geen bal van hebben. En de 10 stammen van Israël, dat zijn niet de Joden, al helemaal niet. Zie? En onder de Joden kom je tegen dat ze bij toeval een Bijbel ontdekken. Ja. Wisten niet eens dat ding nog bestond. U weet wat, was het in het verhaal over Don Roosje. Toen het hele kasteel was de tempel was ingegroeid door doornstruiken. En toen moest men door de doornstruiken knippen. Nee, dat is bloedserieus dit. Want het is een beeld van de wet. Doornstruiken. Dus die moest men doorheen hakken. En dan vond men erachter nog de tempel. En toen ging men die schoonmaken, het kasteel. En toen vond men, de Bijbel. De boeken van Mozes. En daarmee het leven, uitgebeeld later in Doornroosje. Ik weet niet wie dat geschreven heeft, dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar denk erom dat daar een heleboel waarheid in vastgelegd is. Hè? De wet moet weg, dan pas vindt men het leven. Je moet eerst van de boom der kennis des goeds en des kwaads af. Je moet naar de boom des levens, dat is het verhaal. En de weg wordt gebaand, een verse en levende weg wordt gemaakt door een prins op een wit paard. Verzin ze maar, hoef je niet te verzinnen, dan kun je zo ophoesten zo'n verhaal. Zo simpel is dat, hè. Nou goed, maar men vond een Bijbel terug. Met andere woorden, ze waren helemaal niet zorgvuldig ermee geweest. Ze wisten eigenlijk niet eens dat het nog bestond. Toch? Dat is het verhaal. En pas toen het oordeel over hen kwam daarom en zij in ballingschap werden verdreven, toen moesten ze zo nodig hun Joodse identiteit bewaren. Hetgeen ik hen niet kwalijk neem, al klinkt het misschien uit mijn woorden zo, ik heb daar geen waardeoordeel over. Ik probeer alleen de dingen te relativeren. Ik zeg, toen moesten ze ineens een Joodse identiteit hebben, daarvoor niet, want ze dienden alle heidense goden. Maar daarna moesten ze ineens een Joodse identiteit hebben. Toen kwam er ineens een Joodse religie tot stand. Die men nog ter plekke moest uitvinden. Dat is niet de Mozaïsche, al zeiden ze van wel. Toen heeft men ook de synagoge uitgevonden. Dat is een Grieks woord en een Joodse vinding. Maar voor de rest volstrekt onbijbels. Ja, sorry. Nou goed. Maar zo respectvol waren ze daar niet mee. En als men het heeft over de respectvolle wijze waarop de Joden met hun Oude Testament, de Tenach, omgaan, dan heeft men het over de Masoreten. Wanneer was dat de Masoreten? 4e eeuw of zo, geloof ik, daar in die buurt. En dan gedurende enige tijd. De Masoreten. Dat waren, ja, waar dat woord nou weer vandaan komt, maar het waren de lui onder de Joden die het Oude Testament boeken verzamelden en ze overschreven, reproduceerden. Bovendien ook vanwege, omdat ze natuurlijk wettisch waren. Ik probeer het netjes te zeggen, maar dat neemt zoveel tijd. Ik had er één woord voor, dwangneurotisch. Maar dat mag je niet zeggen. Dus dan moet ik zeggen, omdat ze zo zorgvuldig waren en vonden dat de Bijbel altijd op dezelfde toon en toonhoogte en wendingen van de stem en met vooral ook met dezelfde klinkers moest gelezen worden. En omdat je dat niet onthouden kan, hebben ze daar tekens voor uitgevonden en het consonantenschrift. Dat wil zeggen het Hebreeuwse schrift dat alleen medeklinkers kent, hebben zij voorzien van klinkertekens. Niet klinkers tussen de medeklinkers, want dat mag weer niet, daar is het te heilig voor. Want dan ga je het woord veranderen. Maar men heeft dus klinkertekens onder de medeklinkers geschreven. Het maakt het erg lastig, maar dat is gewoon om het vast te leggen. En dat heeft men zorgvuldig gedaan. En men heeft er ook tekentjes bij gezet met betrekking tot de melodie van de, van hoe je het voor moet dragen enzovoorts. He? En als de Joden Torah moeten leren, moeten ze leren hoe ze de Bijbel hardop voor moeten lezen. Dat is Torah leren, dat heet bij hun Bijbelstudie. Vergis u niet. Zie? En sindsdien is men er inderdaad nauwkeurig mee bezig geweest. En als je een beetje dwangneurotisch bent, dan ga je ook vanzelf tellen. Wat zei uw zuster?
Ja.
Ja, zei ze. Ja, dan ga je tellen. Heb je dat nooit gehad? Als kind, zal ik maar zeggen, vroeger, tellen. Je loopt over het trottoir en je telt een rijen tegels. Enzovoort. Of je telt een lantaarnpalen waar je voorbij loopt. En weet ik veel, tellen. Het is mijn tweede natuur, als ik bandjes in die recorder steek om ze te kopiëren, dan tel ik automatisch. 1, 2, 3, en slaat soms op niks, maar het helpt goed. Ik heb altijd controle. Soms kom ik daar niet uit en denk ik, hey, wat vergeten? Ja, inderdaad, één vergeten. Tellen onderweg, hè. Dus wat ze gedaan hebben, is de woorden in de Bijbelboeken tellen. De letters in de Bijbelboeken tellen. Uitrekenen welke letter hoeveel keer voorkomt in heel het Oude Testament. Welk woord staat precies in het midden? En al dat soort dingen meer. Bloedserieus. Nou ja, goed. En dat moet dan, dat wordt nu als argument aangehaald voor het respect dat men voor de Bijbel heeft. Nou, dat is een vreemd woord, respect. De vreemde vorm van respect. De Heer zegt, ik kan al wezen dat je op Mozes en de profeten beroept. Maar dan zou je toch in hen moeten geloven. Maar dat doet men niet. Hè? Nou goed. Maar het moet dan de garantie zijn, zogenaamd, van dat het Oude Testament netjes aan ons is overgeleverd, want het is ondenkbaar dat er ooit een, zelfs maar een letter in veranderd zou zijn geworden. Dan moet ik u uit de droom hebben, dat is wel gebeurd. Er zijn wel letters, zelfs hele woorden veranderd. Men heeft zelfs de naam van Jehovah, want ik spreek het hardnekkig zo uit. Men heeft zelfs de naam van Jehovah vervangen door Adonai. Niet alleen in de uitspraak, maar gewoon het woord uit de Bijbel gehaald. Enzovoort. En nog zo wat van die dingen. De naam van Manasse verandert in Mozes. Of was het andersom? Andersom was het. Nou ja, goed. En dat soort dingen meer. Er is wel degelijk in omgerommeld. Om wat voor redenen ook. Maar de redenen weten wij niet. En ik heb het idee dat soms gewoon fouten gemaakt zijn. En er heeft men later een argument voor bedacht waarom die fout gemaakt is. En waarom het dus toch geen fout was. En dat het bewust gebeurd zou zijn om het te beschermen. In de loop van de 19e eeuw, want ik doe er veel te lang over, in de loop van de 19e eeuw heeft men zich bezig gehouden, niet in Joodse kring, maar in christelijke kring, met het onderzoeken van het Hebreeuwse Oude Testament en of die teksten en woorden, of dat allemaal wel klopte, zo ja en waarom niet. Dat die bezigheid heet soms bijbelkritiek, soms, meestal liever noemt men het schriftkritiek. Dat is niet kritiek op het woord van God, maar het is kritiek op, ja, dat staat er nou wel in wat wij hier zwart op wit hebben, maar is dat wel het geïnspireerde woord van God? Staat dat er echt zo? Dus controle erop. Kritiek wil gewoon zeggen dat men oordeelt, dat wil zeggen dat men nazoekt, want oordelen is gebaseerd op waarheidsvinding. En men heeft dus dat een en ander kritisch, want zo heet dat, bekeken. Niet omdat men niet in de Heer gelooft of in het woord van God, maar juist omdat men daar wel in gelooft, maar hebben wij het wel? Is dit correct? En dat is het eerst gebeurd, maar iedereen vergeet dat, maar het is het eerst gebeurd met het Hebreeuws van het Oude Testament. Dat is het eind van de 19e eeuw, ik weet geen jaartal uit mijn hoofd, maar het is het eind van de 19e eeuw min of meer en officieel voltooid geworden. En toen heeft men dus ook een definitieve versie vastgesteld, min of meer, van dit is het dan. En men heeft aan de andere kant, uit respect voor de traditie, heeft men bepaalde wijzigingen die men eigenlijk had moeten aanbrengen, niet toegepast, maar in plaats daarvan is er een boek bijgeschreven waarin alle opmerkingen verzameld zijn, alle veranderingen die in de loop der tijd ontstaan zijn in het Hebreeuwse Oude Testament heeft vastgelegd. Geschreven door, ik meen dat hij David heette, David Ginsburg, jazeker. David Ginsburg was dat, een van de christenen van Joodse afkomst. Bijbelgeleerden in hoog aanzien, trouwens ook onder de Joden, want de Joden hebben zijn versie van het Oude Testament volledig geaccepteerd. Hoewel de man een oprecht christen was, hè? Nee, niet de Messias blijdende Jood. Hij was christen. Hè? In hoog aanzien. Dat boek met die commentaren van, nou ja, er staat dit, maar het had dat moeten zijn en waarschijnlijk is het daarom ooit veranderd. Dat boek, met allerlei inventariseringen, is verschenen oorspronkelijk in de reusachtige oplage van 200 exemplaren. Met andere woorden, niemand had er belangstelling voor. Waarschijnlijk omdat niemand wilde erkennen dat er toch heel wat mee mis was eigenlijk en heel wat aan verbeterd diende te worden. Later is het boek alsnog in herdruk geraakt, de facsimile, en er zijn er nog een paar honderd uitgegeven. En ik prijs mij gelukkig dat ik één van de 200 heb. Hè. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het Hebreeuws van het Oude Testament was wel degelijk verbasterd. Zo zorgvuldig is men er niet mee omgegaan. En ik ben ook van mening dat men wijst op sommige merkwaardigheden in de tekst van het Oude Testament, dat bepaalde letters te hoog of te laag staan, of klein gedrukt zijn, of juist groot en vet gedrukt en dat soort dingen. Men is van mening in het algemeen dat de Masoreten dat gedaan hebben ter controle. Kom eens kijken als iemand het overgeschreven had, of ze Manasse inderdaad al met een kleine N in het midden geschreven hadden, en Abraham met een kleine H erin, bij wijze van spreken. Dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, ik geloof daar geen klap van. Ik vind het een onzinnige methode om te controleren. Ik geloof dat die wijze van schrijven eveneens traditioneel is overgeleverd, omdat die ook een betekenis heeft. Niet alleen de woorden zelf, niet alleen de letters zelf, maar ook hoe ze geschreven zijn. En die afwijkingen zijn uiteraard ook allemaal geïnventariseerd. Nou goed, meer hoef ik daar niet over te zeggen, want dat is een vak apart. Maar daarna komen we natuurlijk terecht bij het Nieuwe Testament. Dat is veel meer omstreden, dat wil zeggen verhoudingsgewijs, maar overdrijf het nou niet. Hè? U moet begrijpen dat in de loop der tijd de Bijbel werd overgeschreven. Alles met de hand. Er bestond nog geen Remington, of hoe heet zo'n schrijfmachine. Hè? Ja, scheerapparaten zijn er ook. Ja goed, nou goed. Maar we moesten met de hand overschrijven. Dat niet foutloos kan, dat zal duidelijk zijn. En dat er min of meer automatische verschrijvingen ontstaan ook. Wat er ook gebeurd is, is dat men aantekeningen maakt in de kantlijn. Dat doe ik ook in mijn Bijbel. Schrijf er in de kant wat bij. Schriftverwijzingen of soms woorden. En sommigen hebben een bijschrijfbijbel, daar kunnen ze hele hoofdstukken bijschrijven als commentaar. Het is allemaal gebeurd en daarna de volgende die het overschrijft, maar begrijp ik goed, dat is dan een boek wat je moet overschrijven, dat helemaal met de hand geschreven is, inclusief aantekeningen of woorden erbij geschreven. Iemand die dat over moet schrijven weet niet, wat moet ik nou overschrijven, wat is nou origineel en wat heeft iemand later als persoonlijke noot erbij gezet of zo. En dus krijg je het verschijnsel dat er wat woorden in de teksten verzeild raken die er oorspronkelijk helemaal niet stonden, maar het zal ook duidelijk zijn dat in het algemeen dat niks aan het geheel afdoet. Behalve als je waarde hecht aan de vraag hoe vaak komt een bepaald woord voor. En nog meer, hoe vaak komt een bepaalde letter voor? Is dat je probleem is? Oké. Okay. Maar daarvan zeg ik altijd, daar moet je dus niet al te veel waarde aan hechten. Want soms staat er een woord te veel, een andere keer staat er één te weinig, omdat die taalkundig niet nodig is. En bij het overschrijven verdwijnt dat ook. En dus zijn er verschillende manuscripten in omloop geweest, die bij elkaar ongeveer zich geneutraliseerd hebben tot één totaal geheel. Dat waren dan de Nieuwtestamentische geschriften. En dat geheel is onder verschillende namen bekend. Maar meestal noemen wij het in het Nederlands de overgeleverde tekst. Maar dat is een beetje een neutrale term. Men noemt het officieel de Textus Receptus. Maar dat is precies hetzelfde, want het is geen kookboek. Textus Receptus. Nou goed. En dat is de variant van het Nieuwe Testament die men had in de dagen, die men gebruikte in de dagen van de Statenvertaling. En ik zeg altijd, voor zoverre grote gebreken zijn aan de Statenvertaling, waren het niet de vertalers die voor de gebreken zorgden, maar was het de Textus Receptus waar het een en ander aan mankeerde. Vervolgens heeft men dus ook het Griekse Nieuwe Testament bestudeerd via het kritisch apparaat, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, net zo kritisch als het Oude Testament. En men heeft zijn best gedaan om een Nieuw Testament in het Grieks te produceren met zo min mogelijk fouten. Dat werk wordt tot in onze dagen nog voortgezet, hoewel het begin 20e eeuw ook geacht werd compleet te zijn. Maar ja, zo'n instituut dat zich mee bezighoudt, heft zichzelf niet op. Om economische redenen, maar dat ga ik ook niet uitleggen. Dus men gaat daarmee door en er zijn altijd nieuwlichters die weer een fonds gedaan hebben. Er zijn nog steeds mensen die zich daarmee bezighouden. Maar in het algemeen is dat werk af. Dat wil zeggen manuscripten met elkaar vergeleken en gewogen en tot conclusies gekomen hoe het echt had moeten zijn enzovoorts. En dat in het begin 20e eeuw is dat geweest dat voltooid werd. En voor degenen die echt belang hebben bij dat Grieks, als je tegenwoordig een Nieuw Testament koopt in het Grieks, is het gewoonlijk de uitvoering Nestlé Aland. Dat wil zeggen, het was meneer Nestlé die die tekst heeft samengesteld en op grond van keuze, dit wel, dat niet, enzovoorts. En Aland is de meneer die verantwoordelijk is voor alle noten, voetnoten die erbij gegeven worden. Dat noemen ze het kritisch apparaat. Dat wil zeggen, er staan overal tekentjes bij en moet je onderaan de bladzijde, die hele kleine lettertjes moet je lezen wat er nog meer over vermeld wordt. En er staat er, nou ja, dit woord staat er, maar het komt alleen voor in manuscript dit, een manuscript dat, een manuscript dat. En het komt niet voor in die groep manuscripten, enzovoorts. Nou ja. Beter kan je het niet doorgeven, dat is wat gedaan wordt. Maar op zich hebben wij er weinig mee te maken. Het enige wat ik er zelf persoonlijk nog van wil zeggen, is dat, en dat doe ik met opzet omdat het een omstreden zaak is, dat mijns inziens de vondst van de zogenoemde Codex Sinaiticus ons een hele klap vooruit heeft geholpen. In de 19e eeuw was dat, door meneer Tischendorf. Die vond het ding in dat klooster waar je het net over had, bij die zogenaamde brandende branders, dat klooster, vond hij dat ding. Nou, dat is een verhaal apart, ik kan een boek over schrijven, zo'n prachtig verhaal is dat, boeiend verhaal. Maar niettemin, dat heeft inderdaad, bleek een heel oud handschrift te zijn van de Bijbel, met name van het Nieuwe Testament. En het gaf daarna de doorslag bij heel wat omstreden schriftplaatsen. En heeft ons, in ieder geval mij, alsnog opgeleverd enige schriftplaatsen waar wel degelijk die term bedeling voorkomt. Hè? Bedeling. Maar het blijkt dat die ook al tamelijk vroeg uit de Bijbel verdwenen is en vervangen is door andere begrippen. Oikonomia, bedeling. Vervangen door koinonia, gemeenschap of woorden van gelijke strekking. Ik ga er maar niet verder op in. Maar het is een hele sprong vooruit geweest voor de juiste lezing van juist die versen die ik persoonlijk ook inderdaad beschouw als sleutelversen, als dat woord bestaat, hè, in het Nieuwe Testament. Essentiële schriftplaatsen. Want het zal duidelijk zijn dat als iemand zich per ongeluk vergist enzovoorts, dat daar de kans groot is dat er iemand achter zit. Als u begrijpt wat ik bedoel. En de fouten die werkelijk gemaakt zijn, gebeuren dus bij voorkeur dan in schriftplaatsen die cruciaal zijn, om zo te zeggen. Daar is ook wat gebeurd, dus maar over die schriftplaatsen hoef je zich helemaal niet meer zorgen te maken, omdat juist die dingen hersteld zijn. De twijfels die er zijn, zijn gewoonlijk over schriftplaatsen waarbij het helemaal niks uitmaakt. Ik bedoel maar Romeinen 8 vers 1, zo uit hoofd dan maar even. Zo is er geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Er staat erachter die niet in het vlees wandelen, maar naar de geest. Mijn zinzien staat het laatste er niet achter, maar het maakt natuurlijk geen bal uit, want 3 versen verder staat het toch. Nou, enzovoorts. Als je dat fouten noemt, zeg ik, nou ja, voor je statistiek, als je gaat tellen hoe vaak een woord voorkomt, dan zit je ernaast. Maar dat is dan het enige ook. Met andere woorden, wij hebben een heel betrouwbare Bijbeltekst tegenwoordig. Daarom ben ik heel ongelukkig met heel onbetrouwbare Bijbelvertalingen, want die doen datzelfde werk weer te niet. En het zijn soms dezelfde geleerden die dat doen. Ik begrijp die dingen ook niet echt. En daarna zeg ik ook nog, nou ja, schriftkritiek op zich, als je weet wat het betekent, is goed. Dat wil zeggen, is dit werkelijk wat er stond? Of niet? Dat is goed. Maar toen dat werk af is, zijn ongeveer diezelfde luid doorgegaan met de schriften breed te kritiseren. Namelijk met de vraag, ja, en in hoeverre is dit nou geïnspireerd of niet? Nou, hebben we de goede tekst, maar hoeverre is het geïnspireerd? En ze bestuderen de tekst en zeggen, nou, dit is niet geïnspireerd en dat niet, dit weer wel. En ze vinden twee teksten die op elkaar lijken en stellen zich de vraag, wie heeft het van wie overgeschreven? Want ze gaan eruit vanuit de Bijbel. Schrijvers net zo plagiaat plegen als dat alle wetenschappers dat verplicht moeten doen. Dat lijkt me voldoende om 10 minuten te pauzeren, zo'n uitdrukking. Is niet? Maar goed, dat soort dingen. En toen heeft iemand bedacht, hier in dit schriftverdeelte heet God Jehovah, in het andere schriftverdeelte heet hij Adonai. Dus dat moet door twee verschillende mensen geschreven zijn. De een noemt God Jehovah, de ander noemt hem Adonai. En iemand heeft toen die twee schrijvers of geschreven werken in elkaar geschoven tot één geheel enzovoort. En dus spreekt men over de redacteur van de Bijbel en dat soort dingen meer. Dat is wat er uiteindelijk van geworden is. Maar het begin daarvan was wel degelijk goed, want die lui hebben ons een zo correct mogelijke tekst van de Bijbel nagelaten, waarvoor ik hen nog steeds dankbaar ben, uiteraard. Nou goed, en toen was het alweer tijd voor een pauze.